Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik wilde vandaag maar beginnen bij wijze van spreken met een documentje dat wij denk ik op een of andere manier in ons hoofd hebben als we naar dit verhaal kijken. Het is de aangifte. De aangifte van Potifar bij de politie. En in die aangifte op het politiebureau, daar staat dan zoiets als in het jaar van farao die. En dan verscheen voor mij, Potifar in dienst aan het hof van farao als hoofd van de lijfwacht. Potifar verklaarde tegenover mij dat een zekere Jozef van Hebreeuwse afkomst, een slaaf, hoofd in zijn huishouding, zijn vrouw heeft aangerand. Een misdrijf volgens artikel 256 van het wetboek van strafrecht. Volgens Potifar heeft deze Jozef zich aan zijn vrouw opgedrongen, avances gemaakt dat hij met haar wilde slapen. Hij was reeds bezig zich te ontkleden toen zijn vrouw luid begon te schreeuwen. Daarop is deze Jozef naar buiten gevlucht en hij heeft zijn kleren achtergelaten. En deze kleren worden overhandigd als bewijsstuk A. Verder staan er dan in die aangifte natuurlijk nog wat plichtplegingen die daar zo bij horen. Maar goed, dat is het dan. Het is een manier van kijken, een manier van beschrijven. Een incident. Een incident als vele op zich niet de moeite waard om zelfs maar in de geschiedenisboekjes terecht te komen. Maar hoe is dit alles nu te duiden, die aangifte, die valse aangifte uiteindelijk, in Gods naam? Er geschiedt kwaad. Maar hoe zit dat dan verder? De eerste tonen van het hoofdstuk dat we gelezen hebben klinken somber. Het gaat over afdalen. Afdalen in het graf. Afdalen naar Egypte. En Egypte, dat heb ik wel eens meer gezegd, denk ik, dat heeft in het Hebreeuws de klank van het woord angst. Afdalen in het land van de angst. Wie zal in dat land overleven? Wie zal dat kunnen als vreemdeling? Afdalen. U mag best op de achtergrond ook meehoren, ook meezien die grafieken van de beurskoersen van de afgelopen week. We kunnen daar allerlei mooie gedachten aan ophangen. Het kan nu anders met het geld. Het moet nu anders met het geld. Het einde van een bepaalde kapitalistische stroming. Het mag alles waar wezen. De ellende voor velen zal groot zijn. En zeker voor de armen van deze wereld. Dus hoe zit dat met dat afdalen? Hoe zit dat met dalende koers? Hoe zit dat met de dalende koers voor Jozef? Zijn vooruitzichten zijn slecht. Toch, en dat is wel opmerkelijk, in het geheel valt nog iets op. Een verandering van karakter. Het lijkt wel alsof dat afdalen, dat naar beneden gaan, alsof dat een louterend effect heeft gehad op Jozef. Want die jonge Jozef, daarvan hebben we dan de indruk, dat is een jonge man die kletst, die roddelt. Iemand die zichzelf in het middelpunt plaatst. Een eigenwijze jongen. Beslist niet sympathiek. We zouden er nog wel wat mee te stellen hebben. Maar nu is het beeld van Jozef een heel ander beeld. Jozef is dienstbaar, Jozef is betrouwbaar, Jozef is zelfbewust, hij weet wat hij wil. Mensen kunnen veranderen, blijkbaar. Wij houden dat zelden voor mogelijk, dat iemand echt verandert. maar het gebeurt. Het gebeurt als Jozef daar dwars door de woestijn naar Egypte wordt gevoerd. Volstrekt afhankelijk, onzeker over zijn lot, niet wetend wat hij te wachten heeft. Moet je je voorstellen dat je als 17-jarige jongen zo wordt meegenomen en eigenlijk volstrekt niet weet wat je te wachten staat. Dat verandert een mens, dat kan bijna niet anders. En toch staat daarbij in een paar woorden: en de Heer was met Jozef. Niet echt direct iets dat tot onze voorstellingsvermogen spreekt. En het wordt nog een keer gezegd aan het eind van het gedeelte dat we gelezen hebben, als Jozef naar de gevangenis gebracht wordt: en de Heer was met Jozef. Toch, het is een zware weg. Onmiskenbaar. Het gaat goed, het gaat omhoog en vervolgens weer met een enorme vaart naar beneden. Nog erger dan het erge dat er al was. Eerst een slaaf, nu een gevangene. De Heer was met Jozef. Jozef komt, zo lezen we, zo horen we, als een slaaf in Egypte. Hij is verkocht daar aan Potifar op de markt. Niet de eerste, de beste, want Potifar die was een aangestelde, een ambtenaar zou je kunnen zeggen, aan het hof van Farao, de overste van de lijfwacht. Iemand met een hoge en verantwoordelijke positie. Sommigen zeggen, Potifar, dat was een eunuch. Potifar kon zelf geen kinderen krijgen. Dat maakt het geheel nog iets pikanter. Hoe dat ook zij, Jozef doet het goed. Hij heeft alles in de hand. Een woord dat in dit Bijbelgedeelte steeds weer terugkeert. Net zo goed als huis. Het huis dat een bepaalde veiligheid biedt. Wel 10, 12, 13 keer. Net zo het woord hand. Alles heeft Jozef in de hand. Hij heeft gouden handen. En dat valt op. En als Potifar dat opvalt, dan plaatst hij Jozef aan het hoofd van zijn huishouding. En Jozef heeft alles in de hand, behalve dat wat strikt privé is. En zo zegent de Heer die huishouding. Omwille van Jozef, staat er dan nog even nadrukkelijk bij. De een doet gewoon zijn werk. En een ander, die doet ook zijn werk, maar op een of andere manier, als die zijn werk doet, we zien dat zo nu en dan wel eens, ja, die heeft een bepaalde uitstraling. Een bepaalde sfeer. Die wordt het zonnetje in huis. Zo gaat het ook met Jozef. Knap en aantrekkelijk, zo staat er al veel betekenend en tegelijk ook enigszins dreigend bij. Jozef was knap en aantrekkelijk. En dat is de vrouw van Potifar ook opgevallen, de vrouw van. Ze heeft geen eigen naam. Haar man is blijkbaar veel weg en nu is deze mooie man onder handbereik. Wat het nou precies is, liefde of lust, ze wil hem in ieder geval helemaal. Kom bij me liggen. Ze verlangt naar hem. En ook al weigert Jozef, nu weet hij zijn plaats, dat wist hij eerst niet, maar nu wel. Ook al weigert Jozef, het maakt haar verlangen er niet minder om. Nee, eerder krachtiger. Iedere dag opnieuw probeert ze het. Kom bij me liggen. Kom toch. Totdat dat zo op grote hoogte gevoerd is, totdat dat allemaal zo doordraait, dat de liefde omslaat in haat. Opnieuw, kom bij me liggen. En ze pakt op dat moment Jozef bij zijn mantel. En we weten het vervolg, Jozef vlucht weg. dan is het vervolgens heel erg fascinerend wat er gebeurt. Ze begint te schreeuwen. Te schreeuwen zoals een vrouw moet schreeuwen die aangerand wordt. Want als een vrouw zo schreeuwt, zo zegt de wet van Mozes ook, als een vrouw zo schreeuwt, dan is ze rechtens vrij. Anders maakt ze zich schuldig. Ze weet dus precies wat ze doen moet. Ze is sluw. En dan komt daar van alle kanten komt het personeel aangerend. En ongetwijfeld hebben die ook moeite met Jozef en zijn positie zomaar bovenaan geplaatst. Een vreemdeling nog wel. En dan zegt ze, kijk eens wat die Hebreeuwse man heeft gedaan. Die Hebreeuwse man. Ze mikt op zijn vreemdelingschap. Heel venijnig. En ze zegt niet die Hebreeuwse slaaf. Dat zal ze later tegen haar man zeggen. Nee, ze zegt tegen de huishouding, tegen de andere bedienden, die Hebreeuwse man. En wat is de bedoeling daarvan? He, als ze zou zeggen slaaf, ja, dan zou ze hem als het ware toch nog weer in hun kamp plaatsen. Nee, ze zegt Hebreeuwse man. Ze suggereert daarmee, die hoort eigenlijk natuurlijk niet bij jullie, niet bij jullie slaven. Ze probeert als het ware zo haar personeel voor zichzelf in te nemen. Er is nog iets. En dat gaat heel subtiel. Zo subtiel zelfs dat de Nieuwe Bijbelvertaling dat allemaal heeft wegvertaald. En dat is een beetje jammer. Als u werkelijk de finesses van dit verhaal wilt kennen, wilt lezen, dan kunt u beter de NBG-vertaling uit 1951 nemen, of zelfs de Statenvertaling. Want daar staan al die woorden, zulke kernwoorden als hand en huis, daar staan ze allemaal heel nauwkeurig. En daar staat ook heel nauwkeurig aangegeven, dat is heel leuk, als ze dan vertelt aan dat personeel van wat er allemaal is gebeurd, dan staat ze daar nog met die mantel in de hand. Het is als het ware alsof het plaatje gefixeerd is. Jozef die rent daar weg en zij staat daar met die mantel in de hand en zo staat ze daar te schreeuwen. En dan zegt ze die Hebreeuwse man en alles wat ze verder wil zeggen. Ze heeft die mantel in de hand en daarmee verraadt ze zichzelf. Want hoe gaat dat? Hoe gaat dat als jij, als iemand zich in jouw omgeving bevindt en inderdaad die legt zijn mantel af, ja, dan ligt die mantel daar te liggen. Maar als iemand anders wil weglopen, wil vluchten, ja, dan pak je zo'n mantel en die heb je in de hand. En dat duidt er dan op dat die ander vlucht. Dat hij weg wil lopen. En zij staat daar met die mantel in de hand. Ze staat er als het ware met het levende bewijs dat Jozef gevlucht is. En dat zij nog net die mantel kon pakken. Dus haar verhaal klopt niet. Het verhaal van hij liet zijn mantel hier achter. Uiteraard. En dat staat er dan ook weer heel mooi. Als dan later haar man thuis komt, dan is ze niet zo dom om die mantel steeds in de hand. Nee, dan ligt die mantel daar inderdaad terzijde. Alsof Jozef hem zo heeft laten liggen. En zo zijn er nog veel meer finesses. Je zou dat hele verhaal bijna kunnen uitkleden wat dat betreft. Om te laten zien hoe mooi dit verhaal verteld is. Want ja, ze heeft het er steeds over. Dat tegen Jozef zelf van kom bij me liggen. Kom met me slapen. En als ze dan tegen die bediende spreekt. En als ze tegen haar man spreekt. Dan zegt ze dat niet meer. Nee, hij die zijn spel met mij wilde spelen. Hij die zich met mij wilde vermaken. Dan worden daar wat dubbelzinnige woorden gebruikt. Minder direct, verhullend. En dan is het haar man die met boosheid reageert. Toen haar man dit hoorde, ontstak hij een toorn. Waar is Potifar nu boos om geworden? Wat maakt hem nu zo ontzettend kwaad? Is dat inderdaad wat Jozef gedaan zou hebben? Datgene wat hij wellicht in zijn aangifte heeft gezegd? Aangerand? Aanrander? Dat is op zich nog helemaal niet zo duidelijk. Het zou ook kunnen zijn dat hij hartstikke kwaad geworden is op zijn vrouw. De zoveelste keer dat ze dit flikt. En sommige uitleggers, maar dat lijkt me toch wat ver gezocht. Sommige uitleggers die zeggen, nou, het ligt misschien nog wel anders. Je moet je voorstellen, Potifar, die eunuch, kon zelf geen kinderen krijgen. De opzet mislukt. Jozef had voor een kind moeten zorgen bij deze vrouw van Potifar. Maar goed, zoals gezegd, dat lijkt mij toch wat onwaarschijnlijk dat dat aan de orde is. Bij alles is het alleen wel weer vreemd dat Jozef niet ter dood gebracht wordt, want dat was heel gebruikelijk, heel gewoon in die tijd. Aanranding, laat staan verkrachting, dat betekende met de dood sterven. Maar Jozef wordt naar de gevangenis gebracht, naar het huis van bewaring, zou je kunnen zeggen, in afwachting van zijn vonnis. Mild dus. Opmerkelijk mild. Daarom, het is nog maar de vraag waarom Potifar nu zo boos werd. Tot slot. Voor de tweede keer raakt Jozef zijn mantel kwijt. De eerste mantel is de mantel van Jacob, hè, dat veelkleurige kleed wat we allemaal kennen. En nu zijn mantel in het huis van Potifar. Het is alsof Jozef inderdaad ontkleed wordt, ontkleed tot op het bot. Het bijzondere is dat waar dit gebeurt, Jozef karakter toont. Het is inderdaad als het ware alsof wij inderdaad iets meer van Jozef te zien krijgen. Namelijk de trouw aan zijn roeping. Trouw aan zijn Heer. Trouw aan God. Trouw aan Potifar. Jozef weet nu waar zijn opdracht ligt. Ik moest daarbij denken aan een op zich stom spelletje dat wij deden bij mijn training die ik een aantal jaren geleden kreeg. Daar moesten we heel simpel met elkaar handjedruk doen. En dan vroegen ze, hoe voelt dat? Nou ja, goed, als je kracht moet zetten en zeker als je niet zo krachtig bent, dan is dat op zich natuurlijk vervelend om te verliezen, maar dat was de bedoeling niet. De bedoeling was, op het moment dat je tegenkracht kreeg, dan moest je kracht zetten. En kracht zetten, dan moest je je best doen, je moest je inzetten. En eigenlijk was dat heel plezierig. Eigenlijk was dat heel goed om zo te worden uitgedaagd. En zo lijkt dat hier ook te gebeuren. Jozef wordt als het ware uitgedaagd. Hij moet handjedruk doen en inderdaad, hij wint. Hij wint niet zozeer van de vrouw van Potifar, maar hij wint van zichzelf. Hij overwint. Hij ontdekt zijn kracht. Zijn trouw. En juist dan blijkt God met hem te zijn. En dat vind ik bijzonder. Dat juist in dat afdalen, met dat afdalen in het rijk van de dood, in het rijk van de angst, God met Jozef blijkt te zijn. En ik kan het dan niet laten om vanmorgen te denken aan die ander die afdaalt in het rijk van de dood. Die ander, die ene, Jezus Christus, waarin hij laat zien dat er geen plek op deze wereld is, geen enkele plek waar God niet kan komen. Geen enkele plek op deze wereld is onbekend voor God. Hij is er geweest. En zo ontvangen we vandaag brood en wijn uit de hand van diegene die is afgedaald in het rijk van de dood. Als een teken, als een bevestiging. Een bevestiging ook aan ons hart. Hoe diep wij ook dalen, hoe diep wij ook zinken in het leven, zeker ook voor ons eigen gevoel. God wil met ons. God wil met u, met jou zijn. Amen.